Om te beginnen wilde ik u graag voorhouden Handelingen hoofdstuk 13, waar wij terecht zijn bij wat bekend staat als de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Hetgeen het maar tot op zekere hoogte was, maar het was zo. Aan de andere kant, men kan het net zo goed beschouwen als de eerste zendingsreis van Barnabas. Dat was de oudere van de twee. En Barnabas nam Paulus mee op zijn, en daarmee op hun zendingsreis. En bij nader inzien ging nog één mee, namelijk Johannes, die wij kennen onder zijn tweede naam Marcus, Johannes Marcus. Maar het is het bekende schriftgedeelte van Handelingen 13, dat begint met: er waren er te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was. Van sommige van die mensen weten wij verder helemaal niets. Maar van de laatste die genoemd wordt wel, en Saulus, namelijk. En daarvan staat: en als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af, beiden Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Dat wil zeggen dat Barnabas en Saulus, in die volgorde worden ze overigens ook genoemd in vers 2... dat Barnabas en Saulus werden uitgezonden, zoals blijkt uit vers 3, ze lieten hen gaan. En uit vers 4 natuurlijk, deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest. Nou ja, uit deze gemeente in Antiochië, de hoofdstad van Syrië was dat, hè. Deze uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af. Dat wil zeggen de Middellandse Zee. Zij scheepten af naar Cyprus en aangekomen zijn het te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En ze hadden ook Johannes, dat is hem dus, Johannes Marcus, tot dienaar. Dat was een neef van Barnabas namelijk. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. En daarna horen we van deze man, deze stadhouder van Cyprus, nooit meer wat. Van deze Sergius Paulus, behalve buiten de Bijbel dan natuurlijk, want we hebben ooit zijn graf niet bezocht, geloof ik. Maar wel hebben wij ooit bezocht in Narbonne, geloof ik, als ik me goed herinner, is Narbonne, zuiden van Frankrijk, Zuidoost-Frankrijk, in de Provence nog, hebben wij bezocht, de kerk die naar hem genoemd is, omdat de man geacht werd daar de rest van zijn leven te hebben doorgebracht als leider van de christelijke gemeente daar. En dat hij over het water gekomen was, dat vind je nog terug, want de pilaren in de kerk staan stuk voor stuk scheef, schots en scheef door elkaar. Het is een raar gezicht. Dat is echt waar. En zelfs de voeten van de pilaren zijn niet even hoog. Nou goed, een rare rit naartoe was het, maar het was de moeite waard om zoiets geks te zien. Waar men dat vandaan haalt, weet ik niet, maar het moet dus eigenlijk wel waar zijn. Het zal ook wel waar zijn, denk ik. De man is daar niet gebleven, nu ik het er toch over heb. Ene Lazarus, u weet wel, de man die stierf en uit de dood werd opgewekt, Lazarus van Bethanië, wordt geacht eerste bisschop van van Cyprus, want het zou de eiland geweest zijn. Je kunt zijn graf daar ook bezoeken, zodat ik nu weet dat er 3 graven van Lazarus bezocht kunnen worden. 1 in Bethanië, 1 op Cyprus en als u mij vraagt de enige echte en definitieve in Marseille, want de man wordt geacht de eerste bisschop van Marseille geweest te zijn en is dus prompt ook de beschermheilige van de stad bij de Rooms-Katholieken Saint-Lazare. Maar goed, dat ja, is weer een ander verhaal. Maar het blijkt, want daarom haal ik het meteen aan, het blijkt dat weliswaar dit eiland hier in het begin van de zendingsreizen van Paulus genoemd wordt, maar dat van daaruit naar andere plaatsen toe het evangelie gepredikt is geworden. Blijkbaar, het staat allemaal niet in de Bijbel, maar er zijn wel meer dingen die wij geloven en die niet in de Bijbel staan. Zoals bijvoorbeeld 2 x 2 is 4 en de slag bij Nieuwpoort in 1600. Ik zeg altijd, en die, hoe heette die dochter van Herodes ook alweer, die, nou ja, stiefdochter, die dat dansje uitvoerde terwille van het hoofd van Johannes de Doper. Salome, maar dat staat ook niet in de Bijbel hoor. Maar dat gelooft ook iedereen. En dat Jeruzalem verwoest is geworden door de Romeinen onder leiding van de legeraanvoerder Titus, ongeveer in het jaar 70 van onze jaartelling, staat ook niet in de Bijbel, maar dat geloven wij ook. Dus we hebben nog wat andere bronnen dan alleen de Bijbel, staat de Bijbel natuurlijk bovenaan. Maar het zal duidelijk zijn dat als de apostel Paulus schrijft dat het evangelie in zijn dagen verkondigd is geworden in heel de wereld en daar ook vrucht draagt, dan betekent het dat wij een groot gedeelte van de geschiedenis van de verspreiding van het evangelie niet in de Bijbel vinden. Want we hebben alleen maar 3 zendingsreizen van Paulus en wat die andere apostelen allemaal hebben uitgevoerd weten wij niet. Wij weten zelfs niet eens zeker of Petrus wel in Rome geweest is. Hetgeen toch een wat smalle basis is om hem tot eerste bisschop van Rome te verklaren achtereenvolgens, hè. Dat even terzijde, maar er zit nog wel wat meer aan vast. In de eerste plaats blijf ik bij de Bijbelse geschiedenis hier. Die geschiedenis is toch een vreemde, omdat we hiervan doen krijgen met de eerste echte zendingsreis. Begrijp je me goed? Officieel, maar ik steek mijn hand niet voor in het vuur, officieel gebeurde dit in het jaar 45 van onze jaartelling. Van mijn part is het 5 jaar mis, maar het is dus vrij laat. 45 jaar... In het jaar 45, dat is in het algemeen een jaar of 15 zo gemiddeld, misschien iets minder, na de opstanding van Christus en sinds de eerste Pinksterdag. Met andere woorden, in die tussentijd is echt al het evangelie gepredikt en met name ook onder de heidenen, maar we lezen het in de Bijbel niet. Sterker nog, in het voorgaande hoofdstuk lezen wij in hoofdstuk 12 vers 1 over de dood van Jacobus, de broeder van Johannes, die door Herodes, althans in opdracht van Herodes, gedood werd. Maar neemt niet weg dat men zijn dood gedenkt en zijn graf zelfs aanwijst in Noord-Spanje. Want men gelooft dat voordat hij in hoofdstuk 12 in Jeruzalem terugkeerde, dat staat er niet bij. Men gelooft dus dat hij in hoofdstuk 12 van Handelingen in Jeruzalem terugkeerde nadat hij in Gallië, in dit geval het noorden van Spanje, dus het evangelie gebracht heeft. En het is de grote bedevaartplaats van de Rooms-Katholieken. Dat moet dus een historische oorsprong hebben op een of andere wijze. Maar de Bijbel vermeldt het domweg niet. Vermeldt niet waar al die apostelen gebleven zijn. En voor zover wij het weten is het uit andere bron, namelijk uit wat wij dus noemen de kerkgeschiedenis. Ik noem dat net zo goed gewoon ongewijde geschiedenis. Hè? Staat niet in de Bijbel, maar het is ons overgeleverd en dat heet nou eenmaal historie. Maar uit de Bijbel weten wij ook het een en ander. Is namelijk toch iets bijzonders aan de hand. Namelijk deze eerste zendingsreis, niet maar die van Paulus, maar de eerste zendingsreis überhaupt die wij in de Bijbel vinden, is deze in Handelingen 13. En hij is niet vanuit Jeruzalem, maar hij is vanuit Antiochië, de hoofdstad van Syrië. Daar zit ook een verhaal aan vast, maar daar ga ik vandaag maar niet op in. Dat doe ik pas als ik daar geweest ben, ooit een keer. Maar er zit wel wat aan vast, maar dan moet ik even terugbladeren. Namelijk naar hoofdstuk 11. Waar staat in vers 19? Degenen nu die verstrooid waren of werden door de verdrukking die over Stefanus geschied was, in Jeruzalem namelijk. Degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen door, het land doorstaande, gingen door tot Fenicië toe. En Cyprus, dat is dus dat grote eiland in het noordoosten van de Middellandse Zee, een kilometer of 60 geloof ik voor de kust van Syrië of Libanon, kan ook nog net, Syrië eigenlijk, en tevens 60 kilometer of zo voor de kust van Turkije. Maar de gelovigen vluchten dus uit Jeruzalem, onder andere staat hier naar Cyprus en Antiochië. Ze gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En dan vers 20. En er waren enige Cyprische en Kyrenische mannen, dat is uit het noorden van Afrika feitelijk, welke te Antiochië gekomen zijnde spraken tot de Grieksen, dat wil zeggen de Grieks sprekende Joden, verkondigende de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat het gelovigen vluchten uit Jeruzalem naar Cyprus en vanuit Cyprus weer predikten zij het evangelie in Antiochië. En daar staat er, de hand des Heren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. En even kijken of ik het zo kan vinden, want er staat ook nog ergens dat hier in dit Antiochië de gelovigen, de discipelen heet het dan, voor het eerst christenen genoemd werden, zodat de naam christenen zijn oorsprong vindt, geografisch althans, in Antiochië. Vers 26. Daar staat het, ja, het einde van vers 26. Het is geschied van hoofdstuk 11. Dus dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden en dat de discipelen eerst te Antiochië, dat wil zeggen voor het eerst in Antiochië, christenen genoemd werden, zodat naar een bepaalde maatstaf het christendom zijn oorsprong vindt, niet in Jeruzalem, maar in Antiochië. En hoe kwam het daar terecht? Vanuit Jeruzalem, via Cyprus, kwam het in Antiochië. Hebt u die tot zover? Waarmee maar gezegd wil zijn dat Cyprus helemaal vooraan staat. Als het evangelie dan uit Jeruzalem of uit Canaan of uit Judea verdwijnt, nou ja, dan kun je altijd nog zeggen, dan gaat het naar Samaria, maar dat is een paar hoofdstukken eerder. Maar als het helemaal naar het buitenland gaat, gaat het naar Cyprus. Alleen via Cyprus komt het terug en wordt het nu gebracht naar Syrië, de hoofdstad van Syrië. En daar worden ze voor het eerst christenen genoemd. Maar het verhaal gaat nog verder terug feitelijk, want reeds in hoofdstuk 4... van Handelingen, dan zijn we toch heel vroeg. Want dan zijn we nog in Jeruzalem in de allereerste dagen, weken, misschien maanden van de prediking van het evangelie sinds de Pinksterdag. In Handelingen 4 komen wij terecht bij vers 36. Nog steeds gaat het over gelovigen in Jeruzalem. En Jozes, maar dat is Grieks voor Jozef. Andere bijbelvertalingen heb ik dat dus ook prompt. Die zeggen, het is een Griekse naam, dus vertalen we hem. En brengen hem terug naar de Hebreeuwse uitspraak, Jozef. Jozef van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Hij was een heel klein beetje Joods, zou je dan zeggen. Naar Joodse normen was hij Joods. Maar qua afstamming was hij een leviet en bovendien geboortig uit Cyprus. Een Cypriot, Cypriot was het dus. Eigenlijk, maar goed. Alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Punt. Nou ja, u kent het verhaal. Ga meteen verder met en een zeker man met name Ananias en Saphira, zijn vrouw, verkochten een haven. Die hadden ook een akker, bij wijze van spreken, en verkochten die en brachten de opbrengst ook aan de voeten der apostelen, onder aanvoering van Petrus, nog steeds in Jeruzalem. En toen zei Petrus, is dat alles? Toen zeiden zij ja, en toen vielen zij ter plekke dood neer. En daarna koppelen we weer terug naar deze Jozes, Jozef, een leviet, geboortig uit Cyprus, had een akker verkocht, die bracht de opbrengst aan de voeten der discipelen en daar hoor je verder niet meer van. Nou ja, van Barnabas wel. Maar het hele punt blijft, en ik ben geneigd om weer te excuseren voor het onderwerp, maar ja. Het hele punt blijft dat Ananias en Saphira een beeld zijn van de werken der wet, van zoeken gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet, hetgeen volgens Paulus onverstandig is. Dat is Romeinen 9 geloof ik nog, of 10. In elk geval, het schiet tekort. Zij zijn dus een beeld van het Joodse volk en van de Joodse godsdienst, deze Ananias en Saphira. zowel in het verleden, Ananias, als ook in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, Safira. Ik ga het nou niet verder uitleggen, want het is mijn eigenlijke onderwerp niet, maar het gaat om het contrast met deze Jozef, geboortig van een eiland in de zee. En u begrijpt natuurlijk waar het over gaat. Want als Ananias en Safira een beeld zijn van de twee stammen van Israël, dan zal duidelijk zijn dat daar tegenover deze Jozef een uitbeelding is van de 10 stammen. En die werden geacht hun domicilie te hebben op een eiland der zee. Alleen niet maar 60 mijl uit de plaatselijke kust, maar een heel eind verder weg. Namelijk niet in de Middellandse Zee, maar in de praktijk in de Atlantische Oceaan. Nou ja, de Noordzee mag voor mij ook. Maar goed, hebt u die nog? Want wij komen bij al deze geschiedenissen terecht bij het algemene beginsel in de Bijbel, dat weliswaar deze geschiedenissen in de Bijbel staan, en ik twijfel niet in het minst aan de betrouwbaarheid van de geschiedenis, maar het neemt niet weg dat achter die geschiedenis altijd nog het een en ander schuil gaat. Er steekt meer achter, dat is altijd zo, in het Oude Testament, in het Nieuwe ook, in de Evangeliën is dat zo, en hier in Handelingen is dat ook zo. En het zal duidelijk zijn dat wat wij aan geschiedenissen hebben over de verspreiding van het Evangelie, niet alleen geschiedenis is, en belangwekkende geschiedenis rechtstreeks, maar dat bovendien achter die geschiedenis, achter de vermelde geschiedenis, de onvermelde geschiedenis, de verborgen geschiedenis, schuil gaat. En daar gaat het me nu om, en daarom vragen wij dus, wie is deze Jozef, en daarna, wat is Cyprus eigenlijk? En waarom gebeuren die dingen zo? Waarom gaat het evangelie, de gelovigen, waarom verhuizen die van Jeruzalem naar Cyprus, en vanuit Cyprus brengen ze het evangelie? En daaruit ontstaat een gemeente in Syrië, maar over Syrië zou ik het niet hebben. En dan vervolgens uit deze gemeente in Antiochië, de hoofdstad van Syrië, die dus eigenlijk een Cypriotische oorsprong heeft. Van daaruit wordt het evangelie officieel naar de heidenen gebracht via een zendingsreis, een eerste zendingsreis in de Bijbel. En waar gaat hij naartoe? Inderdaad, naar Cyprus. En onder leiding van niet Paulus, zelfs niet een van de 12 discipelen, maar onder leiding van ene Jozef. Want deze Jozes, bijgenaamd Barnabas, een leviet van geboorte uit Cyprus, is dezelfde Barnabas, we hebben er maar één in het Nieuwe Testament, is dezelfde Barnabas die wij in Handelingen 13 tegenkomen, inderdaad in Antiochië. En het mag dan zo zijn dat hij in Handelingen 4 zijn domicilie, zijn thuis had, althans tijdelijk in Jeruzalem, maar niettemin, misschien is het wel zo dat hij mede gevlucht is, inderdaad, en via naar Cyprus, zijn geboorteland, en van daaruit alsnog in Antiochië terecht is gekomen. Ik weet het niet precies. Wij weten in ieder geval wel dat het dezezelfde Barnabas was die in Handelingen hoofdstuk 9, dat is de tweede keer dat we hem tegenkomen, die in Handelingen hoofdstuk 9 zich ontfermt over Paulus, die tot bekering gekomen was in Damascus, weet u wel. En Paulus reisde naar Jeruzalem en probeerde daar contact op te nemen met de apostelen in Jeruzalem. En dat lukte hem niet zo erg. En daarover staat dan in vers 27 van Handelingen 9. Maar Barnabas hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had, enzovoorts. Kortom, het was dezezelfde Barnabas uit hoofdstuk 4 van Handelingen, de Cypriot, die Paulus, Saulus toen nog eigenlijk, die Saulus introduceerde bij de apostelen in Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij trad op als mentor, want zo noem ik dat dan maar, hij trad op als mentor van Saulus van Tarsen. Hebben die nog? En dat is hier in Handelingen 9 dus zo, maar later weer, want u weet hoe het met Saulus afloopt. Hij verdwijnt namelijk van het toneel en verdwijnt terug naar zijn geboorteplaats. Maar daarna, na verloop van jaren, blijkt het, is het dezezelfde Barnabas die Paulus weer opzoekt, bij zijn moeder thuis zeg ik altijd, en hem vandaar meeneemt dus naar Antiochië. En daar vinden we de situatie, zoals vermeld in het begin van Handelingen 13, waar Barnabas en Saulus en nog enige anderen daar leiding geven aan een bloeiende gemeente in Antiochië, die ontstaan was vanuit Cyprus, dus door Cyprioten was gesticht. En vandaar gaan zij op zendingsreis naar het westen blijkbaar. En het ligt natuurlijk voor de hand, zeggen de commentatoren altijd, dat de eerste halt die ze aandoen Cyprus is, want dat ligt op de route als je per schip gaat. En bovendien was Barnabas daar geboren. Maar eigenlijk heette hij Jozef, hou die vast, hè? Nou, dat is ook inderdaad wat gebeurt. Zij scheepten af, staat er in vers 4 van Handelingen 13, naar Cyprus. Zij kwamen te Salamis, dat is helemaal aan het oosten van het eiland. Als je die lange punt niet meerekent, hè? Het is de meest oostelijke havenplaats voor de kust feitelijk. Niet zo ver uit de kust trouwens van Syrië. En daar verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. Er waren dus meer Joden daar op Cyprus. En daarna staat er in vers 6. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe. En u moet het op de kaart maar eens opzoeken. Dan hebben ze gereisd van helemaal het oosten van het eiland naar helemaal de westkust. Want daar ligt Paphos. En Paphos was de klassieke hoofdstad van het eiland. Als zij het eiland doorgegaan waren, het hele eiland over dus, tot Paphos toe, wat geen gemakkelijke reis is. Het is niet de voor de hand liggende route, want je moet het gebergte over. Er zit niks anders op. Maar dat hebben ze blijkbaar gedaan. Vonden zij in de hoofdstad van het eiland, vonden zij een zekere tovenaar. Dus het algemeen de aanduiding van iemand die zich met occulte zaken bezighoudt. En dus met demonie, want dat is het altijd, hè? Demonen. De demonen namelijk zijn volgens Paulus de goden die de wereld kent en die de mensheid kent. Hij zegt wat men de afgoden offert men aan de demonen, schrijft hij in de eerste Korinthebrief. En de luid die zich daarmee bezighouden, zo iemand noemen wij een medium, hè? Spiritist, tegenwoordig heet het ook gewoon spiritueel en dan zijn het niet meer demonen, maar noemen men ze engelen en beschermengelen, om het een christelijke variant te geven, maar het blijven gewoon demonen hoor. Maar zo iemand heet een tovenaar. Ze vonden een zekere tovenaar, een valse profeet, die zijn inspiratie als profeet dus haalde van evil spirits, van boze geesten, en daarmee valse profeet. Bovendien in derde instantie een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Bar is Aramees voor zoon. En Jezus is gewoon de naam Jozua, hè? De Hebreeuwse naam van Jozua. Als het een Jood is, dan moet je de naam in het Hebreeuws nemen. Dan wordt het dus Jozua, Jehoshua, of hoe het maar heten mag. Werd dus geacht een zoon van Jozua te zijn. Dat is wel een aardige, want als ik de lijn verder terug trek, dat wil zeggen de afstammingslijn dan, en deze naam dus letterlijk neem, zo van het is een afstammeling van Jozua, stel dat zo is, dan is hij dus een afstammeling van Efraïm en daarmee van Jozef. Hebben jullie nog? En dat is het verhaal rond, want we begonnen met het verhaal van Barnabas en de man heette Jozef. Dus dan heb je hem al twee keer. Hebt u die? Op dat eiland. U weet toch waar het over gaat inmiddels? Dat eiland, Cyprus, is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Deze Jozef, bijgenaamd Barnabas uit Handelingen 4, is een type van de 10 stammen van Israël tegenover de 2 stammen van Israël, uitgebeeld in zowel Ananias als Safira in het begin van Handelingen 5. En het idee blijft dat de zaligheid weliswaar naar de heidenen gaat, in het algemeen, maar in het bijzonder naar die heidenen die de erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En de naam Jozef rust daarop, als het ware. En dat is waar het om gaat. En vandaar dat we een Jozef vinden, niet alleen als wettige vader van de Heer Jezus, maar zeker ook als soort vader, dat wil zeggen als mentor van de apostel Paulus. Heel Paulus' bediening begint bij deze man, Barnabas, van Cyprus, van een eiland uit de zee. Het was weliswaar niet zo'n heel ver eiland, maar dat dichtbije eiland. Het nabije eiland is een beeld uiteraard van die verre eilanden de zee als zodanig. En dan verder, er was dus deze man, deze valse profeet, vers 7, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. De stadhouder, de proconsul heet de functie officieel en dat staat er ook in het Grieks, maar in de dagen van de Statenvertaling kon men geen hogere titel bedenken in de Nederlanden dan de titel van stadhouder. Dat weet u, want de titel stadhouder werd gegeven aan de erfgenamen van het huis van Oranje-Nassau. En de hoogste baas in Nederland was stadhouder. Had die titel. Het had niks met het houden van een stad of het innemen van een plaats te maken. Het was gewoon de titel. En dat is de titel die de Statenvertalers dus ook gebruikt hebben. De hoogste man van het eiland. Met tamelijk koninklijke waardigheid. Want het waren weliswaar in Nederland prinsen van Oranje, maar ze hadden een koninklijke status. Al heten ze officieel stadhouder. Dat is altijd zo geweest. Daar hebben we het ook verder niet over. Welke was bij de stadhouder Sergius Paulus? Die twee worden dus naast elkaar gezet hier. In welke hoedanigheid weten wij niet. Men zal er wel van maken dat Sergius Paulus bij gelegenheid advies vroeg aan deze tovenaar. Omdat van oudsher tovenaars nou eenmaal aan de koninklijke hoven een rol speelden. U weet wel, de koning heeft waarzeggers nodig, heeft adviseurs nodig. En dus eventueel sterrenwichelaars en hoe ze maar heten, heb ik nagevraagd in Babylon. En met name heb ik het nagevraagd aan Daniel. Maar die zoekt u maar eens op, die geschiedenissen enzovoort. Dus zo is het waarschijnlijk. Maar in ieder geval, deze twee figuren worden tegenover elkaar gesteld. Deze valse profeet, een zekere tovenaar en in laatste instantie een Jood. Niettemin onder verwijzing naar de naam van Jozef, dan wel de naam van Jozua, maar dat is een en dezelfde lijn. En aan de andere kant Sergius Paulus. Het is een mooie naam eigenlijk. Hij wordt genoemd een verstandige man. Dat betekent dus dat hij geneigd was te geloven en dat uiteindelijk ook deed. Want een onverstandig hart, dat weet u, is altijd een ongelovig hart. En een verstandig man is een gelovig man. Dat is nou eenmaal Bijbelse terminologie. In elk geval een verstandige man. Maar zijn naam is wel leuk, want Sergius heeft een moeite gekost om de betekenis te vinden. Maar in een of ander Duits boek vond ik het. Daar stond de naam betekent verwikkeld. Dat wil zeggen ingewikkeld. Voor mijn part ingewikkeld, maar in ieder geval ingewikkeld. Als een mummie, ingewikkeld, ja. Maar de betekenis van de naam Sergius is ongeveer gelijk aan de betekenis van de naam Paulus. Want Paulus betekent belemmerd. Daarna zegt men klein dus, belemmerd in de groei. Daarom zal hij wel Paulus genoemd zijn later, omdat van de apostel wordt het gezegd, zal een klein mannetje geweest zijn, zoals min of meer ook blijkt uit de beide Korinthebrieven. Het zal dus wel zijn bijnaam geweest zijn, vooruit dan maar. Ik waag dat te betwijfelen. Maar de naam betekent ook niet zozeer klein, maar de naam betekent belemmerd, in de zin van beperkt. Maar Sergius betekent precies hetzelfde, belemmerd, gebonden, ingewikkeld, beperkt door omstandigheden. En die omstandigheden zijn in het geval van de apostel Paulus in ieder geval zijn bediening. Gewijd aan, afgezonderd tot, en hoe dat maar heten mag. Beperkt, en dat werd hij ook, want als de Heer hem niet beperkt had, dan was hij nog steeds bezig geweest om de christenen en daarmee de Heer Jezus te vervolgen en te strijden voor het jodendom, het judaïsme als zodanig. Maar de Heer greep hem, riep hem een halt toe en beperkte hem. Heb je dat? Maar deze Sergius Paulus draagt dezelfde naam. Bij nader inzien, dezelfde naam. De man die wij Paulus noemen, heet tot hier in hoofdstuk 13, nog steeds gewoon Saulus. En als de naam Paulus hier voorkomt, in vers 7, is het Sergius Paulus. Twee namen voor die ene stadhouder, zeg maar. En daarvan staat deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. En pas in vers 9 staat, doch Saulus, die ook Paulus is, die ook Paulus genoemd wordt. En de algemene gedachte is, dat heb ik ook niet uitgevonden, de algemene gedachte is dat de apostel de naam van deze Sergius Paulus vanaf hier overneemt. Waar komt de naam Paulus vandaan, van de apostel? Het antwoord is niet, het was zijn naam omdat hij klein van gestalte was. In ieder geval kun je dat niet in de Bijbel vinden dat het daar vandaan komt. Je kunt het hier vinden in Handelingen 13. Hij neemt de naam over van deze stadhouder van Cyprus. Laat hem tot u doordringen. Vanaf hier heet Saulus Paulus. Hij noemt zich naar deze stadhouder in de zin van dat hij zich met de man identificeert op enige wijze. Waar het over gaat is een heel simpele zaak. Als je begrijpt dat deze twee mannen, Sergius Paulus en deze valse profeet Bar Jezus, dat deze twee mannen staan voor bepaalde beginselen die zij als het ware uitbeelden in deze geschiedenis, dan is het helemaal niet moeilijk. Want deze Sergius Paulus komt uiteraard tot geloof, ontrukt zich aan de invloed, de macht eigenlijk, van deze Bar Jezus, van deze tovenaar. En aan de andere kant, deze tovenaar wordt vervolgens beperkt in zijn macht. Hij wordt blind gemaakt, toch, wat toch wel interessant is voor iemand die geacht werd helderziende te zijn. Andere dingen te kunnen zien, of op zijn minst waarnemen, die een normaal mens niet kan waarnemen. Maar hij werd blind, demonstratief. U begrijpt toch wat dat betekent als er staat in vers 11 dat hij blind werd. Zie nu, de hand des Heren is tegen u, zegt Paulus tegen deze man, tegen deze tovenaar. Gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. Maar tegen wie was dat al eerder gezegd? Tegen het hele Joodse volk in elk geval. Het is een van de belangrijke thema's, zeker in het Nieuwe Testament. Een thema dat in het Oude Testament werd aangekondigd. De verharding van Israël. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts, hè. Heb ik nagevraagd aan de blindgeborene die inmiddels kon zien en die vroeg, wie is er hier nu blind? Vroeg hij aan de fariseeën, weet u nog, aan de leiders van het volk, wie is er eigenlijk blind? Jullie stellen mij vragen, jullie worden geacht wat te weten en ik ben blind. En moet ik het dan zeggen, wie is er hier dus blind eigenlijk, hè? En zo is het maar net. Waar het over gaat namelijk, is dat deze tovenaar, deze valse profeet, deze Jood, deze Bar Jezus, deze Elimas, want zo wordt zijn naam overgezet, staat er in vers 8, in de zin van hij werd in het Grieks aangeduid, niet als Bar Jezus, maar als Elimas. En Elimas betekent een machtig man, eigenlijk. Een man die over krachten beschikt. Aliman, in het Arabisch, zuster, ja. Een bekende Arabische naam, Aliman. Een machtig man. Maar machtig in de zin van geestelijke, spirituele of moet ik zeggen spiritistische dingen. Maar de macht van deze machtige man, de macht van deze Elimas wordt gebroken. Maar u begrijpt dat het in de eerste plaats een uitbeelding is van de macht van het Jodendom. En dat was de grote macht tegenover het Christendom en de prediking van het evangelie. Lees maar opnieuw Handelingen. Het evangelie werd bestreden primair door de Joden. En daarachter door de Romeinen, voor mij door de Grieken, maar door de heidenen in het algemeen. Maar bovendien, waar de Joodse religie als zodanig de uitbeelding is van alle religie, en waar de Joodse wet in één adem genoemd wordt ook als eerste beginsel der wereld, wil zeggen dat het breken van de macht van de Joodse religie vervolgens de uitbeelding is van het breken van de macht van alle heidense, alle menselijke religie als zodanig. In ieder geval hier op dit eiland, om het daar dan maar toe te beperken, maar het is een algemeen beginsel. U weet wel, in de geschiedenisboekjes heet het dan dat in een bepaalde tijd en door bepaalde activiteiten een land of een volk werd gechristianiseerd, gekerstend. Dat betekent het einde van alle afgoderij en het aanvaarden van de Heer Jezus Christus als verlosser. Of wat er voor doen moest gaan, want je moet die dingen soms met enige terughoudendheid interpreteren. Maar niettemin, zo heet dat. En over de hele wereld vind je dat verschijnsel. Wanneer werd waar het christendom gevestigd, heet het dan in de geschiedenisboek. En tot mijn vermaak hoorde ik dus van de week een gids op Cyprus zeggen, Cyprus is het eerste Europese land waar het christendom gevestigd werd. Kortom, het was het eerste Europese land dat een christelijk bestuur kende. En je weet dat hij van mij altijd wat anders hoort, hè? Maar het is niet zo ver uit de buurt. Het was niet het eerste Europese land dat een christelijk bestuur kreeg. Er was al eerder een land dat een christelijk bestuur had. Alleen, dat wordt in de Bijbel niet vermeld. Maar deze geschiedenis is er de afspiegeling van. Het was namelijk niet dit eiland, maar het waren de Britse eilanden die het eerst een christelijk bestuur kregen. En het was dan toch 10 jaar daarvoor, ongeveer. Gaat het niet om, hè? Ongeveer. En daar gaat het om. Dit is er uiteindelijk de afspiegeling van. Dit ligt aan de oppervlakte van de geschiedenis. Maar Gods werk is een werk in het verborgene. En het ligt verborgen achter deze geschiedenis. En als je in Brittannië terechtkomt, dan ben je dus inderdaad in het land van Jozef. De eerstgeborene uit Israël, maar daarmee in de eerste plaats uit de 10 stammen. En dat kreeg een christelijk bestuur omdat inderdaad de koninklijke familie en zelfs de verschillende takken van de koninklijke familie al heel vroeg, officieel 4 jaar na de opstanding van Christus, al heel vroeg dus tot bekering kwam. En daar gaat het om. En hier vind je zoiets herhaald. Het is toch een merkwaardige geschiedenis. De eerste zending zijn ze in de Bijbel. Men steekt over naar een groot eiland. Want het is een van de grootste eilanden in de Middellandse Zee. En raad eens wat. De regering komt tot geloof. Die bestond weliswaar uit 1 man, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om het officiële karakter ervan. En welke namen kom je er tegen? Jozef. En waar kwam Paulus aan land? In Salamis, maar met een klein beetje kennis van het Hebreeuws, weet je dat het hetzelfde is als shalom. Vrede. De stad van de vrede. Het lijkt zelfs op Jeruzalem. De stad van de vrede. Als je het vrij vertaalt, krijg je precies dezelfde vertaling. De stad van de vrede. In Salamis, in het oosten. En men stak het hele eiland over, dat niet de normale route was, want je kan veel makkelijker per schip eromheen varen. Maar niettemin, het gaat dwars door dat eiland, dat is natuurlijk ook symboliek. Het hele eiland wordt geconfronteerd met het evangelie, is feitelijk het idee. En het eindigt in de hoofdstad Paphos. En naar mijn beste weten wordt Paphos vertaald met schönste. Het was hetzelfde Duitse boek waar ik een vertaling van de naam vond. Schönste, dat wil zeggen het mooiste. En dus een van de synoniemen voor Salem is. Mooi. En hoe heet het hele eiland bovendien? Ja, Cyprus. Kypros. Wij hebben daar ons woord koper aan te danken. En er is een goede reden voor, want het is een van de oudste plaatsen op aarde waar koper gevonden werd. En wordt overigens nog steeds. Ik geloof niet zoveel meer, dat krijg je dan. Maar daar komt het koper vandaan, het eiland dankt er zijn naam aan. Maar de aardigheid is dat dat woord koper hetzelfde is als het Hebreeuwse woord kafar. Het is volstrekt hetzelfde woord. En het betekent verzoening. Vandaar dat koper ook in de Bijbel van doen heeft met het begrip verzoening. In de zin van bedekking. Kortom, dit is het eiland van de verzoening. En dus het eiland van de vrede. Salem is, want dat is de plaats die het eerst aandoet als je er aankomt. Althans, vanuit Jeruzalem of vanuit het Midden-Oosten of hoe je dat maar noemen moet. Dringt het een beetje tot u door? Het is de schönste, om het bij het Duits te houden. Dat mooie eiland. Maar het staat model voor het christendom als zodanig. Het evangelie komt er naartoe en het evangelie wordt er aanvaard. En officieel wordt Cyprus dus het eerste christelijke land. Dat blijkt nog, want ik dacht dat men daar Grieks-orthodox was. Maar ik moet u zeggen, men is daar wel Grieks. Maar niet Grieks-orthodox, men is daar Cyprisch-orthodox. Dat wil zeggen, de Cyprische kerk wordt geacht zelfstandig te zijn. En als zodanig is die kerk als zelfstandig beschouwde eeuwen door zowel de Grieks-orthodoxe als door de Rooms-katholieke kerk. Eenvoudig omdat daar het eerste het evangelie gebracht werd, merkwaardige wijze. En je vindt dus de sporen daarvan nog terug. Dus de plaats waar het evangelie domicilie vond in het buitenland nadat het op regeringsniveau uit Jeruzalem verjaagd was geworden. En daar gaat het om en daarom is het eilandmodel voor die werkelijke eilanden der zee waar men niet een Jozef vindt, maar waar men Jozef vindt. Dat wil zeggen waar die 10 stammen met hun eerstgeboorterecht terecht zijn gekomen. Wat betreft die tovenaar, die machtige man, hij is de uitbeelding van dat beginsel dat we in de kerkgeschiedenis, want daar hebben we het nu toch over, dat we in de kerkgeschiedenis vele malen tegenkomen. Wonderlijke verhalen over monsters en reuzen die verslagen worden door de een of andere christelijke zendeling, dan wel door Sint Michael zelf. Ik blijf maar even bij de Rooms-Katholieke klassieke terminologie. Want het idee blijft natuurlijk dat waar mensen tot geloof komen, zeker waar je kunt zeggen dat een volk tot geloof komt, is sprake tegelijkertijd van de ondergang van deze andere macht. De macht der duisternis, zoals die genoemd wordt, hè? Die daar gebroken moet worden. En vergis u niet, dat is feitelijk het moeilijkste wat er is. Mensen de waarheid van het evangelie vertellen is nog 1 ding, maar in werkelijkheid komt men daarmee in een strijd terecht tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En de overwinning in die strijd wordt in de Bijbel toegeschreven aan Michael, de aartsengel, die immers de Satan overwint en uit de hemel gooit. Dit is profetie in Openbaring 12, maar daar gaat het me nou niet om. Maar de toepassing daarvan in onze tegenwoordige bedeling vind je eigenlijk over heel de wereld en overal waar het christendom gevestigd is, voor zover je die terminologie gebruiken kunt. En daar gaat het maar om. Het verhaal van Engeland gaat trouwens net zo, hè. In Engeland was een of andere reus in Brittannië en die is daar verslagen geworden enzovoorts, hè. En niet alleen daar was er zo'n reus of zo'n draak. Want dan kan ik nog wel een paar plaatsen noemen waar precies hetzelfde verhaal over verteld wordt. Maar het is die macht die hier door deze Elimas voorgesteld wordt, gepersonifieerd wordt. En het oordeel over deze man is een beeld van het oordeel over de Satan in onze tegenwoordige tijd. Daar waar het evangelie gebracht wordt. Daar waar men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, moet de tegenstander van ons wijken, heet het later. Onderwerpt u goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Dat is wat altijd gebeurt. En dat is wat je hier ook vindt. In Samaria vond je trouwens ook, hè, dat je die Simon de Tovenaar. En de Rooms-Katholieken hebben het verhaal weer verplaatst naar Rome met dezelfde Simon de Tovenaar en met dezelfde Simon Petrus. Om vervolgens Simon Petrus als de overwinnaar te maken tot de eerste paus van Rome. Maar het verhaal in de Bijbel vindt plaats in Samaria. Maar het is symboliek, waaruit ook mag volgen dat deze Sergius Paulus, deze stadhouder, deze verstandige man, een symbool is inderdaad van de Britse vorst, van het Britse koningshuis dat in de tijd tot geloof kwam. Al eerder dan deze Sergius Paulus. Daar gaat het om. Bovendien, de ingewikkelde, de belemmerde, deze Sergius Paulus, staat dus inderdaad model voor de 10 stammen van Israël als zodanig. Zij zijn beperkt, zij zijn geroepen met een hemelse roeping, aan hen zijn beloften gedaan, God heeft een plan met hen, enzovoorts. En ze worden afgezonderd van de wereld als zodanig, belemmerd daarin, opdat zij een plaats zouden innemen in Gods heilswerk, uiteraard. Dat heilswerk is nog weliswaar niet voltooid, maar vindt in hoge mate plaats in onze tegenwoordige tijd. En daar gaat het om. En vandaar dat je al deze namen hier bij elkaar vindt en dit korte verhaal over Cyprus. Het is merkwaardig genoeg overigens dat voor zover Cyprus later nog in Handelingen voorkomt, wordt er vermeld dat men Cyprus niet bezoekt. Men gaat eraan voorbij. Het speelt geen rol van betekenis meer. Dat is merkwaardig, want we vinden, dat dacht ik in hoofdstuk 15, als ik me goed herinner. Ja, daar begint het, in hoofdstuk 15, want daar gaat de apostel Paulus, of zouden Paulus en Barnabas opnieuw hunzelfde zendingsreis maken en dus weer beginnende bij Cyprus. Toen werden zij het oneens. Want Paulus wilde Johannes Marcus niet meer meenemen, omdat hij tijdens de eerste zendingsreis had afgehaakt. En Barnabas zei, ik neem hem wel mee, het was beslot zijn neefje. Dus Barnabas ging weer naar Cyprus, samen met Johannes Marcus. Dat staat in vers 39. Maar Paulus nam een andere metgezel en nam dus de leiding vervolgens. Dit is het einde van het mentorschap van Barnabas meteen ook. Want er staat in vers 39, er ontstond dan een verbittering, Handelingen 15 vers 39, er ontstond dan een verbittering alzo dat ze van elkaar gescheiden zijn en dat Barnabas Marcus medenam, Johannes Marcus, en naar Cyprus afscheepte, gewoon dezelfde reis weer ging maken. Maar Paulus verkoos Silas, dat is ook leuk, de man heette Saulus, maar sinds dat hij op Cyprus was, heet hij Paulus en dan neemt hij een metgezel mee en die heet weer Saulus. In dit geval gespeld als Silas, maar het is, als je het terugbrengt naar de Hebreeuws, gewoon weer dezelfde naam. Ze heten dus allebei Saulus eigenlijk, maar vooruit. Saulus verkoos Silas, of Paulus verkoos Silas, en reisde heen der genade gods van de broederen bevolen zijnde. En zij doorreisden Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Ze namen de route dus over land en niet over Cyprus. Men ging eraan voorbij. En daarna vinden we hetzelfde in hoofdstuk 21... Handelingen 21 vers 1, wil Paulus terug naar Jeruzalem, de beroemde reis. Zij kwamen te Kos, En de dag daaraan te Rodus, dus het is een erg toeristische route geworden, denk ik altijd. Kos, Rodus. En vandaar te Patara en een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer. En dus naar Tyrus en Sidon of zoiets, Tyrus. Gingen wij erin een voer af en als wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerkant gelaten hadden, voeren wij naar Syrië. Wat maakt het ons uit dat ze Cyprus voorbij voeren? Dat kan je op de kaart ook terugvinden, dat ze dan dus aan de zuidkant Cyprus voorbij voeren en de Cyprus aan het bakboord lieten liggen. Maar het wordt wel nadrukkelijk vermeld. Nou, het wordt vermeld en dus nadrukkelijk. Zij gingen niet naar Cyprus, zij lieten het liggen. En dat is hier zo, maar in het vervolg ook nog, want in hoofdstuk 27, vers 4, toen werd Paulus weer van Jeruzalem afgevoerd, dus een paar jaar later inmiddels, naar Rome, de andere kant op dus, en daar staat in vers 4, en vandaar afgevaren zijnde voeren wij onder Cyprus heen, toen lieten ze Cyprus dus rechts liggen, aan steurboord, omdat de winden ons tegen waren, enzovoorts. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijn, dan kwamen we aan te Myra in Lycië, enzovoorts. Maar ze gingen dus weer aan Cyprus voorbij. Dat is waar het om gaat. Paulus kwam dus maar één keer, alleen maar helemaal aan het begin van zijn zendingsreis, op Cyprus. En dat was het dan. En de rest van zijn zendingsreizen had hij de herinnering aan Cyprus. Daar was hij geweest en je zou dus kunnen zeggen. En van daaruit en sindsdien droeg hij de naam van de stadhouder van Cyprus. Paulus namelijk. Sergius kun je net zo goed weglaten, betekent toch hetzelfde. He? Onder de naam Paulus en hij verrichtte zijn zendingsreizen zonder nog ooit in Cyprus teruggekomen te zijn. En dat is het verhaal, maar dat kan ik zo moeilijk nu en op deze plaats en ook op dit tijdstip u vertellen. Dat is een veel langer verhaal, want het blijkt dat talloze zendelingen, zelfs figuren uit de Bijbelse geschiedenis, ik bedoel uit de evangelie, dat die na de opstanding van Christus eerst in Brittannië zijn terechtgekomen en pas van daaruit het evangelie gebracht hebben, op de terugweg. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ja goed, ik kan wel een rij van namen beginnen, maar dat schiet ook niet echt op. Hè? Maar het verhaal van Jozef van Arimathea en zijn gezelschap begint daarmee natuurlijk. Ze gaan allemaal naar Brittannië, zij zijn daar maar voor zeer korte tijd en van daaruit reizen zij terug. Dezelfde route terug, richting Gallië, Frankrijk dus, met name ook Zuid-Frankrijk, waar hun herinnering bewaard is geworden, omdat ze daar lange tijd gewoond en gewerkt hebben en in merendeel daar ook gestorven zijn. Maar altijd vanuit Brittannië. Ze gingen daar naartoe, maar van daaruit kwamen ze terug. Zodat het zendingswerk, waardoor de hele toenmalige wereld bereikt is met het evangelie, in werkelijkheid niet plaatsvond vanuit Jeruzalem, maar vanuit Brittannië. En in de afspiegeling daarvan op de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis komen we terecht bij Cyprus, want dat staat model daarvoor. De evangelie gaat daar naartoe, Paulus komt daar naartoe en krijgt daar ook zijn naam bovendien. En van daaruit, vanuit die positie, brengt hij het evangelie en komt er nooit meer terug. En dat is de gang van zaken altijd geweest. Ik zeg altijd, onze Nederlandse geschiedenis, daar leren we weinig meer over tegenwoordig. Wij leren iets over een grote volksverhuizing. En die grote volksverhuizing heeft tot gevolg gehad dat wie er ook in Nederland woonde in de eerste of tweede eeuw van onze jaartelling, dus in de tijd dat het evangelie onder alle volkeren gepredikt is, zij waren hier later niet meer, zij zijn verdwenen. Kortom, de Keltische stammen die hier waren, zijn uit Nederland, uit West-Europa verdwenen. De Galliërs, de Galliërs, hè. De Galliërs zijn hier verdwenen, ze kwamen onderweg dat schip tegen, maar dat doet er niet toe. Ze zijn overgestoken naar de Britse eilanden en van daaruit in de loden jaren nog verder. En er kwam een nieuwe bevolking hier van West-Europa en dat waren de Saksen. Zij hadden nog niet het evangelie gehoord, zij zijn later bereikt met het evangelie en dat noemen wij de kersteling van Nederland. Maar dat was in tweede instantie pas. En dan spreken we over mensen als Bonifatius en Willibrord enzovoorts, die worden geacht hier het evangelie gebracht te hebben. Nou ja, aan de Saksen die hier inmiddels woonden. Heb u die nog? Maar ik zeg altijd, waar kwamen die mannen dan vandaan? Willibrord, Bonifatius, om het tot het bekendste twee te beperken. Waar kwamen ze vandaan? Uit Engeland, ja. Uit Brittannië. Zo is het altijd gegaan. Heel het vasteland van Europa heeft het evangelie gehoord niet door zendelingen die rechtstreeks uit Jeruzalem kwamen, of voor mijn part uit Rome, zoals de Rooms-Katholieke Kerk wil, maar altijd uit Brittannië. En velen zijn vanuit Jeruzalem en Judea, ook Galilea, eerst in Brittannië terechtgekomen, zijn van daaruit, vanuit Glastonbury, en Evelyn toen nog uitgezonden hebben het evangelie gebracht. Daar gaat het om. En wat Paulus betreft, de man was onderweg naar Syrië. Nee, Damascus, in Syrië. Hij kwam tot geloof. Hij probeerde het evangelie daarna te verspreiden. Dat heb je dan, hè. Als je de eerste heer vervolgd hebt, dan wil je, als je daarna tot geloof komt, zo snel mogelijk dat compenseren en dus het evangelie verspreiden. Dat lukte de man niet. Hij kreeg nergens één voet aan de grond. Toen was er ene Jozef, afkomstig van Cyprus. Die nam Paulus mee, of Saulus nog, introduceerde hem bij de apostelen in Jeruzalem. En daarna ging Saulus terug naar zijn moeder, zeg ik altijd nog steeds. En het is jaren later dat dezelfde Jozef van Cyprus, bijgenaamd Barnabas, hem daar ophaalde en meenam naar Antiochië, in de hoofdstad van Syrië. In een gemeente die gesticht was door mensen die vanuit Cyprus daar het evangelie gebracht hadden. En toen Barnabas en Saulus op zendingsreis gingen, was hun eerste halte dus inderdaad Cyprus. En raad is wat, officieel komt Cyprus tot bekering. En de rest van de hele geschiedenis van Paulus heeft dus dit Cyprus en dus deze naam Jozef als achtergrond, waarbij bovendien wij de man kennen als Paulus, maar dat was de naam van de stadhouder van dat eiland. Was Paulus dus een Cypriot geworden? Eigenlijk, nou, het valt te verdedigen. Maar op de achtergrond van het verhaal, maar dan voel ik me altijd weer zwak omdat ik u geen enkele tekst kan voorlezen. Op de achtergrond van het verhaal weten wij hoe het werkelijk in elkaar staat. En ik vertel dat er nu dus maar weer eens gratis achteraan. Paulus wilde naar Rome. Wij weten officieel niet waarom, maar hij wilde naar Rome. Hij kende ook heel veel mensen in Rome. Hij was er nooit geweest, maar hij wilde naar Rome. En hij kondigde het aan. En hij zegt, nou, ik wil eigenlijk nog naar Gallië, Spanje. Zuid-Gallië is dat. Maar ik ga eerst naar Rome. En wat daar gebeurd is, dat laat zich raden. Dat is ook vastgelegd in de ongewijde geschiedenis. Ik kwam daar in contact met althans een deel van de Britse koninklijke familie die daar gevangen zat. Waarvan een belangrijk deel trouwens al vele jaren daarvoor tot bekering was gekomen door de bediening van een machtig man en rijk man, namelijk ene Jozef. Niet uit Cyprus, maar Jozef van Arimathea. Enzovoorts. Ik bedoel, dat is de achtergrond van het verhaal. En ik denk, ik geloof dus ook echt dat de apostel Paulus uiteindelijk, als hij van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt, aan het eind van Handelingen 28, dat hij zijn reis vanuit Rome keurig vervolgd heeft, in overeenstemming met de planning die wel in de Bijbel staat, dat hij naar Gallië, Spanje gereisd is en vervolgens is overgestoken naar de Britse eilanden, al waar hij de grote man is van Londen. Dat weet u toch, hè? Londen. Nou ja, is makkelijk genoeg. De grote kathedraal van Londen heet niet voor niks St. Paul's Cathedral. Er is een goede reden voor. De officiële reden is dat Paulus op die plek het evangelie gepredikt zou hebben aan de Londenaren. Onder het zingen van het lied London is the place for me. Maar dat, nou goed, die staat niet in onze bundel. Het heette trouwens niet Londen, het heet Nieuw-Troje. Maar dat is weer een ander verhaal waarom dat zo was. Maar het gaat erom dat hier in dit stukje geschiedenis, maar dat herhaalt zich nog wel een paar keer in deze hoofdstukken, dat hier in de essentie van onze tegenwoordige bedeling naar voren gebracht wordt. Het lijkt onbelangrijk, dat weet ik wel, maar in het licht van wat wij buiten de Bijbel aan kerkgeschiedenis hebben meegekregen, moet dat duidelijk genoeg zijn. Het wordt hier samengevat. Bovendien, deze eerste zendingsreis begint dan hier op Cyprus. En vanuit Cyprus gaat het verder, zoals we eerder in eerdere hoofdstukken ook al gelezen hebben. Maar Paulus komt dan terecht in een andere Antiochië. Andere plaats Antiochië in Pisidië, dat is nog wat wij Turkije noemen allemaal, hè, van mijn part Klein-Azië. Hij komt daar terecht, hij predikt daar in de synagoge aan de Joden, dat is nog steeds ditzelfde hoofdstuk, vanaf vers 13, waar we terecht zijn. Inderdaad, in dat andere Antiochië, een stad in Pisidië, staat er in vers 14. En hij predikt daar in de synagoge en we krijgen een hele toespraak van Paulus vermeld daar. En het draait erop uit dat de Joden, aan wie het evangelie toch altijd het eerst gepredikt wordt, dat de Joden uiteindelijk dat evangelie niet blieven, al was het maar omdat de heidenen het aanvaarden. Ze worden jaloers, want dat staat er in vers 45. Doch de Joden, de scharen ziende, al die heidenen die belang hadden bij het evangelie, Handelingen 13 vers 45, hetzelfde hoofdstuk dus nog. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. En u weet door wie de Joden, dan wel door wie Israël tot jaloersheid verwekt zal worden. Romeinen 10 en 11. Door een ander volk, door een onverstandig volk. Nou ja, het is Deuteronomium was het, hè. Door een onverstandig volk, door een heidensvolk, door Lo-Ami. Maar het zijn de 10 stammen van Israël. Waardoor zij tot jaloersheid verwekt zouden worden. En hier staat de Joden, de scharen ziende werden met nijdigheid, jaloersheid dus, vervuld. Maar op wie zou Juda ook alweer nijdig zijn? Op Efraïm, staat in Jesaja 11. Echt wel, andersom ook trouwens, maar vooruit. Maar het staat er wel. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Zij doen wat Elimas, dan wel Bar Jezus, en het begin van dit hoofdstuk doet. Het gaat ook over precies hetzelfde. Maar dan staat er, vers 46, maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood, Romeinen 1 vers 16. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot, en uzelf dus des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. En als het evangelie dus in Jeruzalem door de Joden, in Judea, niet aanvaard wordt, dan gaat het evangelie dus naar, noemt u maar op, naar Samaria, maar dat was de hoofdstad van de 10 stammen. Of het gaat regelrecht naar Brittannië, maar dat staat zo niet letterlijk in het Nieuwe Testament, in het Oude wel namelijk, maar daar hebben we het nou niet over. In het Nieuwe Testament althans staat dat niet letterlijk, en daarna sla ik hem weer over en zeg, en dus ging het vanuit Jeruzalem, ging het naar Cyprus. En als de regering van Jeruzalem, van het Joodse volk, dus het evangelie niet wil, wel nu, de regering van Cyprus wil het wel. En waar de Joodse hoge priester, de hoogste Joodse gezagdrager, namens het volk, want hij spreekt altijd namens het volk, het evangelie en dus de Heer verwerkt, is daar Sergius Paulus, die dus spreekt namens de Cyprioten, want het is niet anders, dat was zijn positie. Hij komt tot geloof, en daar gaat het maar om. Maar het staat model voor wat er op de achtergrond werkelijk gebeurde, natuurlijk. Hè. Ziet, wij keren ons tot de heidenen, omdat gij u dit eeuwig leven niet waardig oordeelt. Vers 47, want alzo heeft de Heere ons geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En aan het uiterste der aarde ben je dus aan de zee. En in het Oude Testament wordt de term uiterste der aarde meteen in verband gebracht met eilanden, de zee, want het is hetzelfde. Het is daar waar het droge land feitelijk ophoudt. De kustlanden vertaalt men dat woord eilanden dan ook wel. En ik zei net dat het evangelie naar Brittannië ging, dat staat in het Nieuwe Testament niet letterlijk, maar in het Oude wel. En toen wilde ik zeggen, nou, dat heb ik het dan maar niet over. Maar de aardigheid blijft natuurlijk toch, dat in mijn Bijbel, onder vers 47, hier in Handelingen 13, een verwijzing staat naar Jesaja 42 en naar Jesaja 49. En daar staat dat het wel degelijk naar Brittannië zou gaan. Alleen de vertalers hebben daar niks van gemaakt. Of omdat ze het niet begrepen, of omdat ze dachten, dit kan toch niet waar wezen. Dat is zo moeilijk te achterhalen. Dat vraag ik ze later nog eens, hè. Namelijk in Jesaja 42, in vers 6, waar staat, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid, wordt feitelijk gezegd tot de Heere Jezus, maar via de Heere Jezus wordt het ook gezegd tot of over Paulus. Jesaja 42 vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. En het is die tekst die de apostel aanhaalt. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Maar u leest daar natuurlijk net als ik die vreemde uitdrukking tot een verbond des volks. En als het goed is begrijpt u daar dus ook niks van. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Daar kun je niks van maken. Hoewel theologen, wetenschappers in het algemeen trouwens tot alles in staat zijn natuurlijk. Maar tot verbond des volks is echt niet zo moeilijk. Daar staat gewoon tot aan, tot is aan en daarna Brittannië. Eerst Brit staat er letterlijk in het Hebreeuws. Brit, verbond, Brit. En des volks, am in het Hebreeuws, is hetzelfde als an met een tweepoot in het Keltisch. Dat wil zeggen, de oude Galliërs, de Kelten, de Britten dus. En dat betekent precies hetzelfde, volk namelijk. Het volk der Britten, het Britse volk. En dat is wat Brittannië betekent. Ik zal u geven aan. Aan wie? En dan tot licht der heidenen. Aan welke heidenen? Dat staat erbij, alleen het is vertaald met verbond des volks. Ze hebben die twee woorden uit het Hebreeuws stuk voor stuk letterlijk vertaald. En daardoor kom je er niet meer uit. Maar het is een eigen naam, het is gewoon Brittannië. Dat bedoel je. En dat is dus blijkt later ook, want het gaat prompt over eilanden der zee, vers 12. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En uit de volgende verse blijkt dat het inderdaad gaat om onze tegenwoordige bedeling. Vers 16 bijvoorbeeld. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. En ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken. En het kromme tot recht. Kortom, zij waren blind, maar ze zullen ziende worden. En degene die ziende waren, zouden blind worden, uiteraard. Dat is de algemene gedachte. En daarna sla ik maar even om naar hoofdstuk 49 was het. Want er staat precies hetzelfde. Jesaja 49, dat begint zelfs met, hoort naar mij gij eilanden. Nou, dan begin je vanuit Jeruzalem, wat is het eerste eiland dat je tegenkomt? Cyprus, precies. En dus, hè? Hoort naar mij gij eilanden, luister toe gij volken van verre, enzovoorts. En dan staat de uitspraak in vers 6. Dat is wat Paulus waarschijnlijk letterlijk citeert. Tweede helft van het vers. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil, om tot zaligheid te zijn, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Einde der aarde is te vertalen als Angleterre, en dat is de Franse naam voor Engeland. De hoek, het einde van het land, einde der aarde, zo heet het land ook. Dat is een van de andere namen voor het land. Finistère wordt het ook genoemd. Zo wordt trouwens de hele westkust van Europa genoemd. En fini, is het af, dan is het afgelopen, weet u wel. En terra is de aarde, dus het betekent ook het einde van de aarde. Ik heb die naam vele keren gezien. Dan reis ik daar langs en dan kom je ineens bij een huis. Dan staat er gewoon op, Finistère staat er dan op. Hè? En uiteindelijk kom je natuurlijk bij Land's End. Dat is ook precies hetzelfde. Maar langs de hele westkust van Europa kom je er tegen. In Spanje, Frankrijk en uiteindelijk de westkust van Engeland. Hè? In Nederland weet ik het eigenlijk niet. Maar nog even verder dan, want daarna lees ik in vers 8 van Jesaja 49. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen en ik zal u bewaren. Herkent u die tekst? Hij staat in 2 Korinthe 6. En daar zegt Paulus daarover, het is nu de tijd des welbehagens. Hij zegt dus dat dit vers in onze dagen vervuld is of wordt. En dat geldt ook voor het deel van het vers dat hij niet leest uiteraard. Namelijk, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils, het is nu de dag der zaligheid, zegt hij, heb ik u geholpen en ik zal u bewaren en ik zal u geven tot verbond des volks. Ik zal u geven aan Brittannië, staat het dus gewoon. Ik zal u geven aan Engeland voor mijn part, maar aan Brittannië, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, om te zeggen tot hen die in de duisternis zijn komt tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. We kennen meer van dit soort uitspraken en ze worden inderdaad ook vooral in Jesaja trouwens, en ze worden inderdaad in het Nieuwe Testament systematisch toegepast op onze dagen. Dat is weliswaar niet het eind van het verhaal, maar het gebeurt wel en daar gaat het om. En nu we hier toch zijn, lees ik dus ook maar weer vers 12 mee. Zie, deze zullen van verre komen, zo begint het hoofdstuk ook, hè. Hoort naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. En Petrus zei in zijn eerste toespraak, want u komt de beloften toe. Hier komt de belofte toe, hier in Jeruzalem, maar ook allen die verre zijn. Dus je had het kennelijk ook al in gedachten. Zie, deze zullen van verre komen, vers 12, en zie die van het noorden en van het westen. Maar als het komt van het noorden en van het westen, komt het gewoon van het noordwesten, want zo heet dat in gewoon Nederlands. En daarna ga je vanuit Jeruzalem naar het noordwesten, en waar kom je terecht? Nou, voor mijn part op Cyprus, maar je komt terecht in Brittannië. Het is iets verder weg. Maar dat is waar het over gaat. En genen uit het land van Sinim. Dat vertel ik een andere keer wel weer wat dat betekent. Want het is weer een verhaal apart. Maar daar kom je terecht. En wat in Handelingen 13 dus uiteengezet wordt. Of nog anders, wat de achtergrond is van heel die eerste zendingsreis van Paulus. Want die ging nauwelijks verder dan dat Antiochië. Ze gingen nog iets verder, maar daarna gingen ze terug. Je hoort er verder ook niks meer over. Wat de achtergrond is van die eerste zendingsreis, is hoe het evangelie verspreid zal worden over de wereld in onze complete tegenwoordige bedeling. In het verhaal gaat het eerst naar Cyprus en van daaruit wordt het verder gepredikt om daarna alsnog in Jeruzalem weer terecht te komen. In werkelijkheid, het evangelie ging naar Brittannië. Daar in Brittannië kreeg het christendom zijn domicilie. Van daaruit werd het gepredikt, van daaruit werd zending bedreven tot in onze dagen. Want dat is de kern daarvan, daar heeft men het uitgevonden om zo te zeggen. Hè? Altijd vanuit Brittannië. En om daarna in de toekomst alsnog weer terug te keren naar Jeruzalem uiteraard. Maar dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is de achtergrond van de geschiedenis. Ik weet dat men zegt dan, wat heeft dat met mijn persoonlijke zaligheid te maken? Dan zeg ik helemaal niks. Maar er staat zoveel in de Bijbel dat met uw persoonlijke zaligheid rechtstreeks niks te maken heeft. Maar het blijft zo dat wij als gelovigen geacht worden de waarheid lief te hebben, de waarheid te zoeken en de waarheid zouden wij leren verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. Het gaat erom, niet maar om onze persoonlijke individuele zaligheid, maar het gaat erom dat wij de werken God zouden leren kennen, zouden leren zien en vooral ook zouden leren zien wat voor de wereld nou eenmaal verborgen is en ook voor de wereld verborgen moet blijven. En daar hebben we het vanmiddag over gehad. En dat is ook de reden waarom maar een klein deel van die geschiedenis van de verspreiding van het evangelie in onze Bijbel vermeld staat. Het is alleen maar een indicatie van hoe dat zo ongeveer ging en hoe de geest dat leidde. Maar het grote verhaal staat niet in de Bijbel. Dat vindt plaats op de achtergrond en in het verborgene. Daarom weten we van al die andere apostelen niks. Daarom weten we zelfs van Paulus ook maar een heel klein beetje. Want we hebben geen compleet verslag van zijn leven. Het laatste deel ontbreekt in elk geval. En dat is waarschijnlijk nog een heel belangrijk deel. Maar ook het stuk van de geschiedenis dat wel vermeld is, dat zit vol gaten. We lezen maar over drie zendingsreizen, maar aan het eind van het verhaal blijkt dat Paulus op nog veel andere plaatsen geweest is, want de Bijbel vermeldt dat. En we hebben geen flauw idee wanneer dat geweest moet zijn. Hoewel het binnen het tijdsbestek van Handelingen zou moeten passen. Wij weten het niet. We hebben brieven van Paulus waarvan we geen flauw idee hebben wanneer en in welke omstandigheden ze geschreven zouden kunnen zijn ook maar. Vandaar dat ik altijd begin te grijnzen als iemand het heeft over vroege en late brieven van Paulus, want je kan ze niet eens allemaal indelen. Het is niet te doen, maar wat er vermeld staat heeft een hoog gehalte van symboliek. Dat wil zeggen, het geeft uitdrukking aan het werkelijke werk Gods in onze dagen. Maar dat is een verborgen werk. Niettemin wil de Heer het ons bekendmaken. En waar wij deze dingen bestuderen, komen wij inderdaad tot deze conclusies. Het is of we weten helemaal niks, We hebben geen flauw idee van hoe het allemaal gekomen is. Of we leggen wat we weten naast elkaar, brengen het met elkaar in verband en komen tot de conclusie dat God systematisch zijn werk doet, dat hij heeft aangekondigd in het Oude Testament en dat in het Nieuwe Testament verkort en op symbolische wijze wordt voorgesteld, omdat het nou eenmaal deel uitmaakt van het verborgen werk dat God doet in een wereld waarvoor hij zich immers verbergt. Niettemin doet hij dat. Dat wil zeggen, hij doet een werk. Zelfs in de wereld, voor mijn part zelfs aan de wereld, in dit verband durf ik dat wel zo te zeggen, maar dan nog gebeurt het in het verborgene en waar wij deze dingen lezen, bestuderen en dus ook langzaam leren verstaan, krijgen wij daar zicht op. Wat moest ik nog zeggen? Ik moest nog één ding zeggen. Ik was op Cyprus afgelopen week, daarom kom ik bij dit onderwerp. En we hadden een gids en u weet, op de plaatsen zelf hoor je dingen die je in al je naslagwerken niet tegenkomt. Het staat er domweg niet in. En een van de dingen die ik opving was dat de gids tot twee keer toe nadrukkelijk zei dat in de oudheid, dat wil zeggen de dagen van het Assyrische Rijk, pak een beetje zo'n 600 jaar voor Christus of zo, de dagen dus ook waarin de 10 stammen verstrooid werden en zo, dat in die tijd Cyprus bestond uit 10 Griekse stadkoninkrijken. Dat wil zeggen, er waren 10 koninkrijken op Cyprus en die besloegen heel Cyprus. Het waren koninkrijken naar het model van de Griekse stadstaten uit dezelfde en nog oudere tijd. En toen ging ineens het licht weer op, 10 stadstaten. Die kennen we uit de Bijbel ook, daar heet het de Decapolis, maar het ligt niet op Cyprus, maar het ligt rondom Galilea, weet je wel. Die 10 steden die bij elkaar één geheel vormden, de Decapolis. En toen de Heer voor het eerst naar het buitenland ging op de bladzijde van de Bijbel, dat was niet voor het eerst, maar het was voor het eerst op de bladzijde van de Bijbel, kwam hij terecht bij de Gergesenen of in Gadara, maar in ieder geval in de Decapolis. Hij kwam dus terecht bij de tien steden. En van de week hoorde ik dus ineens weer over 10 steden op Cyprus. En toen wist ik weer hoe het in elkaar stak. Nou, dat wist ik toch wel. Maar je zoekt altijd naar hoe zit het in elkaar. Wat zit erachter wat wij niet weten? Nou, dit wist ik dus niet. Ik heb het nog nagezocht zodra ik thuis was. Toen kwam ik het enige naslagwerk waarin ik iets kon vinden over Cyprus in dat verband was in de Encyclopedia Britannica. En daar was ineens sprake van 11 steden. En dan weet ik het niet zeker meer, dus ik heb het maar voor het laatst bewaard. Maar ik weet heel zeker dat de gids zei 10 stadkoninkrijken. Waar die 11e vandaan komt volgens de Britannica, dat weet ik dan ook niet. Maar als u het weet, hoor ik het wel van u, hoe het precies was. Hè? Maar het bevestigt de symboliek als zodanig. Ik denk dus dat het wel 10 geweest zullen zijn, maar dan moet je ze gaan natellen. En het wordt voor ons dus toch wat lastig om dat te doen. Wij moeten het hierbij laten, helaas weer, want het is weer de hoogste tijd. Het blijft een onuitputtelijk onderwerp eigenlijk. En voor de gelegenheid denk ik, nou, het ligt nou bij mij vers bovenop. Nou zal ik het er toch maar weer eens over hebben, maar de volgende keer praten we weer over wat anders. Goed, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij u mogen leren kennen. En we danken u dat wij ook mogen ervaren dat waar wij u zoeken en in het algemeen de waarheid zoeken, dat u ons die doet vinden. Wij danken u dat wij inzicht mogen krijgen in de loop van ons leven en terwijl wij uw woord openen en bestuderen, inzicht mogen krijgen in uw werk in onze tegenwoordige bedeling. We danken u dat we steeds meer mogen leren verstaan hoe uw werk in onze dagen, de roeping, de verzameling van de gemeente, wel degelijk onderdeel uitmaakt van uw plan dat van ouds is vastgelegd en ook geprofeteerd in uw profetisch woord en in de oud-testamentische geschriften. We danken u dat we de samenhang van het geheel mogen leren zien. En hoewel wij aan de ene kant lezen dat u de wereld hebt losgelaten, mogen wij leren verstaan dat u niettemin een werk doet waarbij u uit deze wereld uw gemeente van eerstelingen verzamelt in overeenstemming met uw plan der eeuwen. We danken u dat we ons bewust mogen zijn dat we daar deel van uitmaken. En dat wie wij ook zijn of waren, dat wij door geloof en dus door wedergeboorte eerstelingen geworden zijn van uw koninkrijk, van uw nieuwe verbond en daarmee van uw nieuwe schepping. Dat we toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstelingen met een hemelse roeping en erfenis, waarnaar wij met vertrouwen mogen uitzien, omdat Wij de Heer Jezus Christus kennen, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, die niet laat varen het werk zijner handen en die ons zal brengen in deze beloofde heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en uitzicht mogen hebben over alle tijdelijke omstandigheden heen, omdat we weten dat uw plan, uw eeuwig voornemen, ook in onze dagen verder ontwikkeld wordt en afgewerkt wordt, en dat wij uit de rijkdom van uw genade daar een plaats in hebben gekregen. Wees u daarom ons nabij met diezelfde genade, opdat uw werk aan ons mag voltooid worden, tot op de dag van Christus. Amen.